Ja, eens in de 14 dagen dan krijgen we altijd bezoek van de mensen van achter de gevels van Delft. Om ons Delfts historisch besef weer wat aan te scherpen. Vandaag in de studio Els Kemper van de stichting. En Els, laat je verhaal horen.
Goedemorgen. Ik ga iets vertellen over Vlamingstraat 56. Dat ook op de website achter de gevels van Delft staat. Het gaat in dit geval over wat er hier in de 18e eeuw gebeurde. Het is een huis waar vroeger, net als in zoveel andere panden in de binnenstad, een ambacht werd uitgeoefend. Het huis van harde werkers, om het zomaar eens te zeggen. Toen wij er kwamen wonen had ik zoiets van, dit is geen stadspaleis, hier geen deftigheid. Het is allemaal recht toe recht aan, een lange smalle gang, kamers ernaast, gelukkig een stevige trap naar boven, prima. Het bijzondere is wel dat het eigenlijk twee huizen achter elkaar zijn. Vroeger waren het er zelfs drie. Eentje aan de straatkant en dan nog twee in de poort. Het grote verschil met nu is dat er vroeger veel verschillende mensen woonden en dat is nu niet meer. Die twee huizen, dat is nu één huis. Elk huisje draagt zijn kruisje, dat geldt ook voor dit pand. De 18e eeuw bijvoorbeeld was een tijd van weinig welvaart. Dat biedt mogelijkheden, maar ook risico's, met name voor beleggers. Die kochten huizen op om ze snel weer door te verkopen. Dat gebeurde ook met dit pand, Vlamingstraat 56. De eigenaresse van het in de poort gelegen huis, Jacob Mina Makreel, ging failliet. En de Kamer van Charitate, dat is het kantoor toentertijd waar brood en een beetje geld aan de armen werd uitgedeeld. Die Kamer van Charitate besloot om haar huis te verkopen. Dat lukte best goed, want het bracht 750 gulden op. Maar de koper wilde er een jaar later alweer vanaf. Toen kreeg hij nog maar 200 gulden. In het huis aan de straatkant, daar woonde Helegonda Boda. Haar man, Willem Brentjes, had zich om geld te verdienen aangemeld bij de VOC en was op een schip naar Oost-Indië vertrokken. Thuis kon Helegond het niet goed bolwerken. Ze moest schulden maken en geld lenen, terwijl ze eerder echt niet armlastig waren. Haar man en zij hadden bijvoorbeeld ook nog een tuin met een huisje in de Fortuinstraat. Dat is vlakbij het Oostplantsoen. Daar kunnen wij ons nu niet zoveel bij voorstellen, maar het was daar toen niet bebouwd en groen. Qua tijd zijn we nu ergens aanbeland omstreeks 1725. Dan komen alle drie de huizen of huisjes weer in één hand. De handel was nog steeds slecht. Pakweg 50 jaar later kocht ene Johannes Bemme het hele gedoe voor 190 gulden. Dat was echt heel weinig geld. En het werd er niet beter op in de loop van de tijd. Rond 1800 zaten we midden in de Franse tijd. Dan is Christian, de zoon van Johannes, de eigenaar van het pand. Christian trouwde met Elisabeth Petronella Steenwijk. Waarschijnlijk wilden ze graag kinderen hebben, maar het duurde 12 jaar voordat hun dochtertje werd geboren. Haar geboorteakte is nog in het Frans opgeschreven. Dat doet dan onmiddellijk denken aan de Franse tijd. Ze kreeg dezelfde namen als haar moeder. En dan krijgen we te maken met de gebrekkige gezondheidszorg in die tijd. Een week na de geboorte sterft mama en 7 jaar later papa. De kleine Elisabeth blijft achter als weesje. Notaris Jacobus Vernee begaf zich naar het sterfhuis aan de Vlamingstraat. En daar waren ook leden van de familieraad aanwezig. En bovendien de huishoudster Helena van der Beek en de stadswaardeerster Hester van der Meij. Een stadswaardeerster is een soort taxateur. De notaris had haar nodig om de waarde te bepalen van alles wat er in huis stond. Zulke stadswaardeersters hadden vaak ook nog een rommelwinkeltje waar ze spullen verkochten die wat waard waren. Maar ze werden dus ook te hulp geroepen voor de boedelbeschrijving. Bij de familie Bemme was die boedel weinig soeps. De schulden waren er des te meer. Allerlei winkeliers wachten nog op hun geld. De hypotheekschuld was 450 gulden. De begrafenis en de dokter kostten 30 gulden. De apotheker kreeg nog 24 gulden en de mantelverhuurder Willem van der Lee wilde nog graag 14 gulden ontvangen. Mantels waren toen duur. Die werden gehuurd als er iets bijzonders aan de hand was. Dus als had je een bruiloft of een begrafenis, dan ging je naar de mantelverhuurder. Kortom, een leven zoals in de boeken van Charles Dickens. Later in de 19e eeuw ging het weer beter. Er kwamen meer bedrijven, ook nieuwe bedrijven, en er was weer meer werk. Hoe het met het weesje verder ging, daar weten we in feite weinig van. Ze vertrok met oom Adriaan Bemme, een zilversmid, naar Rotterdam. Hij had daar zijn zaak. Hij zat ook in de familieraad. Omstreeks 1860 woonde ze bij een oom en tante aan de Karnemelkshaven. Ze is dan achter in de 40 en niet getrouwd. Ze overlijdt een paar jaar later. Ze is dan 53 jaar. Dat was het voor deze keer.
Dat was het dan voor deze keer. Dat was weer een prachtig verhaal over de Vlamingstraat 56. Wil je meer horen, mooie verhalen horen? Dit verhaal komt ook op de website www.achterdegevelsvandelft te staan. Ga er dan eens naartoe en ga er gewoon eens even rondneuzen. www.achterdegevelsvandelft.